Goedemorgen, Rafael-familie. Goedemorgen. Ik heb een, ik denk aan de ene kant een bemoedigende boodschap en aan de andere kant misschien ook wel een wat lastige boodschap. Ik heb erboven gezet als thema: kennen en kiezen leidt tot karaktervorming. Geef je droom nooit op. En mijn doel voor dit woord, wat ik met jullie ga delen, is dat niet alles altijd gaat zoals je graag zou willen. Soms duren dingen erg lang voordat dromen uitkomen. Heb geduld, wees trouw en laat God zijn werk in jouw leven doen. Ik ga vandaag met jullie een hele oude geschiedenis delen. Namelijk het leven van Jozef uit het Oude Testament in Genesis 37. En de letterlijke, Jozef is de zoon van Rachel. En Rachel, dat was de meest geliefde vrouw van Jacob. Hij had er meer, dat kon toen nog. En degene waar hij na Lea, 7 jaar heeft hij voor Lea gewerkt. En daarna heeft hij nog 7 jaar voor Rachel moeten werken. Voordat hij met haar mocht trouwen. En Jozef is de achterkleinzoon, even als achtergrondinformatie, van Abraham. Het achterkleinkind, de kleinzoon van Isaac. En het is zijn jongste broer is Benjamin. Die komt nog wel een keer terug. De letterlijke betekenis van de naam Jozef is God voegt toe. Of God zal vermeerderen. Er zal dus meer uit voortkomen. En ik wil als eerste met jullie lezen uit Genesis 37, vers 2 tot en met 4. Dit is de geschiedenis van Jacob. Toen Jozef 17 jaar was, hij was dus nog jong, weidde hij de schapen en geiten met zijn broers, de zonen van zijn vader. Vrouwen, Bilha en Zilpa. Vaders, vrouwen, Bilha en Zilpa. En Jozef vertelde zijn vader de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden. Israël, want dat was Jacob, hield veel van Jozef. Meer dan van zijn andere zonen, omdat Jozef geboren was toen Israël al oud was. Daarom liet hij een prachtig bovenkleed met meerdere kleuren voor hem maken. En toen zijn broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, haatten ze Jozef. Ze haatten hem, ze hadden eigenlijk geen vriendelijk woord voor hem over. Helemaal niks. Ze vonden het een heel vervelend jongetje. Jozef was een klikspaan. Hij vertelde alles wat niet zo leuk was van zijn broers aan zijn vader. En daardoor werd hij niet alleen maar het geliefde kind van zijn vader. Hij werd de gehate broer. En dat is niet makkelijk. Om als broer gehaat te worden door je oudere broers. Maar daar bleef het niet bij, want Jozef kreeg een droom. En dat staat in Genesis 37, vers 5 tot en met 8. Om een keer had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Moet je je even voorstellen, zijn broers hebben een enorme hekel aan hem. En dan gaat hij zijn droom vertellen. En omdat hij die droom ging vertellen, haatten ze hem nog meer. Want hij zei, hoor eens wat ik heb gedroomd. We waren op het veld het koren aan het samenbinden tot schoven. Opeens ging mijn korenschoof overeind staan en bleef rechtop staan. En jullie schoven kwamen eromheen staan en bogen zich voor mijn schoof. Zijn broers zeiden tegen hem, dacht jij onze koning te worden? Zou jij soms over ons heersen? En ze haatten hem nog meer vanwege de dromen die hij hun vertelde. En later had hij nog een andere droom, die hij ook aan zijn broers vertelde. Hij zei, luister, ik heb weer gedroomd, namelijk dat de zon, de maan en zelfs 11 sterren zich voor mij neerbogen. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, zei zijn vader vermanend tegen hem, wat is dat nou voor een droom? Zouden wij allemaal, ik, je moeder en je broers, naar je toe komen om ons voor jou neer te buigen? En zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader bleef over de droom nadenken. Bijzonder, hè? Een droom. Er zijn een aantal opvallende dingen. Allereerst is daar het meerkleurige bovenkleed. Dat heet een cutonet. Dat wist ik ook niet, heb ik opgezocht. Hè? Dat is een lang linnen shirt of tuniek dat van de palmen van de handen tot de voetzool je hele lichaam bedekt. En dat was ook nog van diverse kleuren. Sommige vertalingen zeggen dan ook een veelkleurige jas of een veelkleurig kleed. Het was duur om zoiets te maken, want de meeste kleding had maar 1 of 2 kleuren. En ze mochten ook geen verschillende stoffen gebruiken. Lastig. Dus het was echt een heel duur cadeau wat Jozef gekregen had. Maar de haat die zijn broers voor hem hadden, die was zo groot. En dan moet je echt veel haat hebben dat ze hem wilden doden. Er waren er maar 2 die dat niet wilden. De eerste was Ruben. Die wilde hem niet doden. Die wilde überhaupt geen bloed vergieten. Dat kan je allemaal lezen in de Bijbel. En Juda stelt verkoop voor. Dan weet ik niet wat erger is. Maar ze gaan daarmee akkoord. En terwijl Ruben er niet is, want die wilde dat niet, verkopen ze Jozef voor 20 zilverlingen. Nou, dat is niet veel geld, hoewel het lijkt veel, maar dat was niet zoveel. En ze nemen de veelkleurige jas, dus ze kleden hem ook nog een soort uit, hè. Dus ik weet niet wat hij er allemaal onder had, maar waarschijnlijk ging hij in zijn onderbroek mee met de Ismaëlieten. Ismaël, was dat niet een zoon van Abraham? Geboren uit een slavin? Maar goed, ze deden net of dat ze niks wisten en lieten Jacob zelf tot een conclusie komen. Ze logen niet. Maar ze vertelde ook de waarheid niet. Het enige wat ze deden is, ze doopte dat kleed, die mooie jurk, jas, in bloed. En daarmee leek het alsof hij door een wild dier verscheurd was. En dat was dan ook de conclusie die Jacob trok. Hij zal wel dood zijn. En zij lieten in het midden of dat hij nog wel of niet leefde. Dat wisten ze natuurlijk ook niet. Hij wordt aan de Ismaëlieten verkocht als slaaf en eindigt in het huis van Potifar, de commandant van de lijfwacht en hofdienaar van de farao in Egypte. En dan staat er, God was met Jozef. Nou denk ik dat Jozef opgevoed is, omdat Jacob heeft heel veel met God meegemaakt. En hij was al oud toen hij die zoon kreeg, dus hij zal ongetwijfeld ook veel uit zijn leven met hem gedeeld hebben. Dat Jacob wel wist wie, of dat Jozef wel wist wie God was. En dan staat er, God was met hem, dus kennelijk leefde hij best wel dicht bij God. Maar dat staat er allemaal niet zo expliciet bij in het verhaal. Maar er staat wel heel duidelijk dat God met hem is. En omdat God met hem is, was hij succesvol. In alles wat hij deed. Kun je lezen in Genesis 39 vers 2 als je de geschiedenis later terug wil lezen. Potifar, want dat was degene aan wie die verkocht was, liet alles in zijn huis, zijn hele bezit, aan Jozef. En Jozef, misschien dacht hij wel, nu gaat mijn droom een klein beetje in vervulling. Want ik mag hier de baas zijn. En Jozef die was kennelijk ook een hele knappe vent. Ja, waarom weet ik dat? Omdat na een tijd de vrouw van Potifar Jozef probeert te verleiden. En dat zal eerst heel sneaky gegaan zijn. Heel stiekem, de verleiding. Maar het werd steeds openlijker. Maar Jozef die was kennelijk goed opgevoed, want hij wilde geen misbruik maken van de aan hem gegeven autoriteit. Hij was zich ervan bewust dat hij alles gekregen had, maar er staat letterlijk: het enige wat ik niet in huis heb gekregen is de vrouw van Potifar. Niemand in dit huis heeft meer gezag, zegt hij letterlijk, dan ik. Hij heeft mij alles gegeven behalve u, omdat u zijn vrouw bent. En hoe zou ik dan zo'n wandaad kunnen begaan en zondigen tegen God? Hij was zich bewust van aan wie hij verantwoording moest afleggen. Daarna wordt hij beschuldigd van aanranding. En hij verdwijnt in de gevangenis. En dan lijkt het net of dat je van de regen in de drup komt. Want je was eerst als je in een gewoon huis. En toen ineens in de gevangenis. En nou denk ik niet dat de gevangenis was waar mensen een televisie hadden en een mooie slaapbank of een bed. Ik denk dat het het was wel een elite gevangenis, want later blijkt dat er allerlei dienaren van de farao daar ook terecht kwamen. Dus kennelijk was het wel een beetje niet een gewone gevangenis, maar ja, daar had je niet zoveel aan, want je zat er toch in. Het lijkt alleen maar slechter te gaan met Jozef. Als je beschuldigd wordt van verkrachting, kun je daar overigens weinig tegen inbrengen. Want een valse beschuldiging, maar er was niemand bij. En op het moment dat je heel hard gaat verdedigen, lijkt het net of dat je alleen maar meer schuldig bent. Dus waarschijnlijk hij is gevlucht. En weer was hij zijn kleren kwijt. Best erg, toch? En dan staat er in Genesis 39, vers 21 en 23, maar de Heer was met Jozef. Hij was goed voor hem. Hij zorgde ervoor dat de opzichter van de gevangenis Jozef goedgezind was. Hij gaf Jozef het toezicht op de gevangenen, de gevangenis. En op al het werk dat er gedaan moest worden. Hij hoefde het gelukkig niet zelf te doen. Hij hoefde niet de latrine schoon te maken en zo. Hij had er toezicht op. Hij zelf keek niet meer om naar het werk dat hij Jozef had toevertrouwd. Dat betekent toch wel dat hij behoorlijk in aanzien was in de gevangenis. En omdat de Heer met Jozef was, zorgde de Heer ervoor dat alles wat Jozef deed goed verliep. Maar hij zat wel in de bak. Hij zat wel opgesloten. Hij had geen vrijheid. We hebben geen idee hoe lang het duurde voordat het volgende gebeurde. Twee mannen werden in de gevangenis gebracht. Persoonlijke dienaren van farao. Als je op de zondagschool gezeten hebt of je hebt in een kinderdienst, dan krijg je allemaal van die mooie verhalen van de bakker en de schenker. Nou, die waren daar. Wat ze precies hadden uitgevreten, weet niemand. Maar de farao was in ieder geval woedend. En beide mannen hadden op een dag een droom. Ze vertelden hun droom aan Jozef. Waarom ze aan Jozef vertelden, staat er niet bij. Maar ze vertelden het wel. En dan moet je ook nog even rekening mee houden. Even in gedachten houden. Dat wij weten hoe het verhaal afloopt. Maar Jozef niet. Hij zat daar. Hij was daar. Zonder vrijheid. En die beide mannen die komen dan naar hem toe. Eén voor één, denk ik. En ze vertellen hun droom aan Jozef. En wat moet hij ermee? Waarom? Waarom zouden ze hun droom nou vertellen aan Jozef? Maar ze doen het wel. En Jozef die heeft op de een of andere manier de gave om die droom uit te leggen. En hij legt precies uit wat er gaat gebeuren. Profetisch, denk ik. En Hij vertelt dat de bakker het niet zal overleven. En dat de schenker weer teruggezet zal worden in zijn positie. En hij laat ze beloven dat ze aan hem zullen denken in de gevangenis. Nou, kun je de verwachting van Jozef voorstellen? De eerste dag hoopt hij dat er iemand komt. De tweede dag is er nog steeds niemand. Na een week nog steeds niemand. Na een maand zouden ze hem dan toch vergeten zijn. En uiteindelijk duurt het 2 jaar voordat de farao een droom heeft gehad. En de schenker die nog leeft, gelukkig, vertelt aan farao: er zit iemand in die gevangenis en die bak daarin waar jij al die mensen heen stuurt. En die heeft mij ooit eens een droom uitgelegd. Misschien kan die dat voor jou ook wel doen. En farao die roept Jozef tevoorschijn. En hij wordt opgepoetst, hij wordt gewassen, hij wordt netjes aangekleed. En dan mag hij op audiëntie bij meneer de farao. En dan zegt de farao tegen hem: maar jij kunt een droom uitleggen. Ik kan helemaal geen droom uitleggen. Hoe kom je daar nou bij? De enige die dat kan, is God. Hij zegt letterlijk tegen de farao als hij hem vraagt: nee, dat kan ik niet, maar God zal u bekendmaken wat tot uw welzijn dient. En hij ontvangt de uitleg nadat hij nogmaals heeft verteld dat God de toekomst aan farao bekend heeft gemaakt wat hij gaat doen. En dan nadat de uitleg is gedaan en farao samen met zijn dienaren goedkeuring hebben gegeven, komt er een grote verrassing. Hij zegt letterlijk, de farao zegt letterlijk, wij weten hè, van die zeven, ken je die geschiedenis van die koeien en van die aren en die vette koeien, die magere koeien die de vette koeien opeten en de magere aren die de vette aren opeten. En dat gaat dan over 7 magere en 7 vette en dan 7 magere jaren. En dan Jozef gaat dat allemaal uitleggen. En dat nadat die uitleg is gedaan en farao samen met zijn dienaren goedkeuring hebben gegeven, komt er een grote verrassing. Hij zegt letterlijk: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest, de ruach van God, de ruach van Elohim woont? Aangezien God, Elohim, jou dit bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig als jij. Je zult het gezag over mijn hele paleis hebben en mijn hele volk zal alles doen wat jij beveelt. Alleen door de troon zal ik boven je staan en ik stel jou aan over heel Egypte. En Jozef krijgt een mantel van fijn linnen, een zegelring en een gouden ambtsketen om. Hij krijgt een nieuwe naam, Safnat Paanea, behouder van het leven. En Asnat, de dochter van Potifera, is overigens niet de vrouw van Potifar. Nee, Potifera is de hoge priester van On met zijn vrouw. En dat allemaal in 1 dag. Dat allemaal in 1 dag is alles veranderd. Hoeveel jaren zijn er overheen gegaan? 13 jaar. 13 jaar heeft het geduurd van het moment dat Jozef verkocht werd, totdat hij in het paleis van de farao de woorden hoort die over hem worden uitgesproken. En er braken 7 jaren van overvloed aan in Egypte. En Jozef zorgde ervoor dat alle oogsten zodanig werden verzorgd dat de 7 jaren van hongersnood die erna zouden komen, dat daar goed voor gezorgd zou worden en dat er meer dan voldoende voorraad zou zijn. Zodat niet alleen Egypte zou kunnen profiteren van wat hij had voorspeld, maar ook de landen eromheen. In die tijd met de Efraïm en Manasse geboren. Zijn uitspraak bij Manasse was: God heeft ervoor gezorgd dat ik al mijn ellende en mijn hele familie kon vergeten. En bij Efraïm zei hij: God heeft mij vrucht doen dragen in het land waar ik zoveel ellende heb doorgemaakt. En toen, na ruim 20 jaar, midden in de tijd van de hongersnood, verschenen zijn broers in Egypte, aan het hof. En Jozef herkende ze, maar zij herkende hem niet. Hij zag er waarschijnlijk echt uit als een echte Egyptenaar. Met zo'n speciale sik en zo'n mooie muts op. En waarschijnlijk had hij ook allemaal van die kool om zijn ogen. Ja. Dus ze herkenden hem niet. Maar voor hem kwam toen de uitdaging. Hoe moest hij hiermee omgaan? Zeker na de uitspraken die hij gedaan had bij de geboorte van zijn 2 zoons. En hij stuurde ze elke keer terug. Zonder dat ze betaalden. Ze betaalden wel, maar hij stopte de centen terug in de zakken met het graan. En hij stelde ze daardoor op de proef. En hij ging steeds verder, zo ver dat hij zelfs deed alsof ze van hem gestolen hadden. Zodat ze ook zijn jongste broer zouden meenemen. En uiteindelijk, toen het niet meer anders kon, maakte hij zichzelf bekend. Nou, toen brak natuurlijk de paniek uit. Want ja, die broers, die voelden zich natuurlijk ontzettend schuldig. Wat denk je overigens van de vrouw van Potifar? Hoe zij zich gevoeld moet hebben? Dat ineens de man die zij had verleid, nu daar helemaal hoog in aanzien bij de farao stond en heerste over Egypte. Ik denk dat ze elke keer heeft af zitten wachten. Of dat er niet iemand kwam om haar te beschuldigen of in de gevangenis te douwen. Maar dat gebeurde niet. Maar ik denk dat ze er wel de hele leven last van heeft gehad. Want wat een ellende maak je dan mee als je je zo schuldig hebt gemaakt aan iets. En je kan er niks mee. De grote verzoening kwam uiteindelijk tot stand toen ze als hele familie in Egypte kwamen wonen. En het is het begin van een veel groter gebeuren. Waardoor het volk Israël volgens het plan van God, weliswaar door slavernij en verdrukking heen, uiteindelijk weer terugkomt in het beloofde land. En het past allemaal in het grote plan van God. Nou, er zijn een aantal opmerkelijke lessen die we kunnen leren uit het leven van Jozef. En misschien heb je er iets aan als je met me meeluistert. Ik heb er veel aan gehad. Soms hebben we als mensen dromen en we willen ze graag onmiddellijk zien uitkomen. Weet je, wij leven in zo'n kip-ding-maatschappij. Je stopt de kip in de magnetron, ding, en hij is gaar. Daar hopen we toch op dat als we een droom hebben, dat het allemaal in één keer gaat gebeuren. Maar sommige dingen duren wat langer. En in het geval van Jozef zelfs meer dan 20 jaar. God heeft je dan niet in de steek gelaten, maar hij is bezig om iets in jou te vormen wat hij nodig heeft. Jouw karakter, jouw innerlijk, dat deed God toen, maar dat doet hij nog steeds. En als het soms wat minder of zelfs slecht gaat, of dat zo voelt, wil het niet altijd zeggen dat het slecht is of niet past in het plan van God. Soms moet je door dingen heen waar je liever omheen zou willen. En Jozef ervaarde elke keer dat in ieder geval. Misschien niet fysiek, maar toch. Hij ervaarde de zegen van God op zijn leven. Dat kan voor jou ook. Als je je aandacht op de juiste dingen richt. Want als je je aandacht richt op datgene wat slecht voelt, dan groeit dat gevoel alleen maar harder. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je je dus op het positieve richt, de goedheid van God, de grootheid van God, de liefde van God en zijn plan, dan groeit dat plan ook in jouw leven. Dan wordt het groter. Dus niet alles wat misschien niet zo goed voelt, is niet altijd slecht. Dan iets heel anders. Ook als je vader en je moeder misschien niet altijd goede dingen hebben gedaan, kun je nog steeds trouw blijven aan God. Want niet wat je ouders hebben gedaan, of wat je omgeving heeft gedaan, bepaalt wie je bent. Vaak denken wij van we zijn gevormd door het verleden. We hebben zoveel meegemaakt, er was zoveel ellende. Ik ben mijn hele leven, tenminste niet mijn hele leven, in mijn jeugd heb ik op internaten gezeten en ik ben flink gepest. Ik heb niet van die grote ogen en ik heette dan de Chinees. En ik was altijd het doelwit van een aantal bullies. Ik ben erdoor gevormd. En in het begin had ik een enorme grote mond en kon ik iedereen aan. Maar dat was alleen maar bescherming. Uiteindelijk moest ik mijn karakter laten vormen door God, die ik pas veel later heb leren kennen. Maar ik ben er wel doorheen gegaan. Voelde niet lekker. Ik kon niet bij mijn ouders zijn. Mijn moeder is gestorven toen ik 2 was. En mijn vader is opnieuw getrouwd. En ik kon niet zo goed vinden met mijn stiefmoeder. Was niet zo leuk. Maar ik ben er doorheen gegaan. Het heeft mijn karakter gevormd. Alles wat ik heb meegemaakt. Misschien herken je het wel. Soms ben je net als Jozef. Je hebt, toen je net tot bekering kwam, als je al tot bekering gekomen bent, want dat is natuurlijk een voorwaarde, maar toen je net tot bekering gekomen bent, had je een droom. Je had echt gewoon vurig voor God. Ik wil alles doen voor u, Heer. Maar toen ging het niet altijd zo voor de wind. En je raakte teleurgesteld. En je ging een beetje remmen. Je was wat minder enthousiast. Dat kan. Maar de eerste mantel, je gedachte over de bediening, is vaak een voorafschaduwing van de latere. De plannen die God toen in je leven gelegd hebt, die moeten tot rijping komen. Daar is iets voor nodig, omdat je de roeping kunt dragen. En dan is het belangrijk dat je de juiste karaktervorming door durft te maken, zodat je bruikbaar bent voor God. En de vrucht die daaruit voortkomt veel groter kan zijn dan wanneer je degene was die je net, toen je net tot bekering gekomen was. Want dan was je misschien wel naast je schoenen gaan lopen. Of heel trots geworden. Omdat God jou gebruikt. Maar je moet de grootheid van God gaan zien. Je moet de plannen van God moeten bodem krijgen in je leven. En was het altijd leuk wat Jozef meemaakte? Nee hoor. Valse beschuldiging, gevangenis, hard werken, verkocht worden door je broers, gehaald worden. Dat is allemaal niet zo leuk, maar het heeft hem wel gevormd. En daardoor kon hij zijn wie hij was. De hoogste man in het toenmalige Egypte. De veelkleurigheid van de mantel van Jozef verwijst naar de veelkleurige wijsheid van God, die zijn deel werd bij de uitleg van alle dromen. Dat was de veelkleurige wijsheid van God die op zijn leven lag. En die hij mocht dragen. Nou, Juda was degene die de verkoop van Jozef voorstelde. Kun je je voorstellen dat Jezus later de leeuw van Juda werd? God kan alles veranderen. Hij kan het hele verleden omkeren en er iets prachtig nieuws van maken. heeft hij gedaan met Juda. Uitspraken die je doet, ook als je ergens helemaal klaar mee bent. Ken je dat? Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, Jozef was er ook helemaal klaar mee. Toen ze kinderen geboren werden, toen zei hij dat ook. Ik ben klaar met mijn familie, want ik heb al die ellende wel gehad. Dat land waar ik al die ellende heb meegemaakt, daar wil ik eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hebben. Soms doen we boute uitspraken die we terug moeten draaien. Jozef heeft denk ik best wel spijt gehad van de uitspraken die hij gedaan heeft. Want uiteindelijk, toen hij zijn broers zag en toen zijn broers elke keer terugkwamen. En toen hij steeds meer ging denken aan zijn vader. En toen hij steeds meer ging denken aan zijn jongere broer. En toen hij steeds meer terugging naar wat hij eigenlijk had meegemaakt toen hij nog wat jonger was. Daardoor groeide de liefde in hem. En uiteindelijk breekt hij uit in tranen. Omdat hij geen kwaad kon doen aan zijn broers. Maar daar had God voor gezorgd. Daar was hij door al die ellende heen gegaan. En hij kon vergeven. En hij kon liefhebben. Ondanks alles wat hij had meegemaakt. Het is wat. Maar dat werkt uit. Dat werkt uit in je karakter. Als je bereid bent. Je oog. Op God te blijven richten. Ondanks wat je meemaakt. Vergis je niet in de belangrijkheid van jouw individuele leven. Jozef ging samen met zijn broers de schapen hoeden. Is niet zoveel bijzonder. Hij deed gewoon zijn ding. Maar hij werd wel de onderkoning van Egypte. En hoeveel invloed heeft hij daar gehad? Door te luisteren naar wat God hem bekend maakte. Onderschat nooit jouw leven. Misschien komen uit jouw leven wel Billy Graham's voort. Doordat je mensen ontmoet die je iets over God kan vertellen. En waar je Jezus aan bekend kan maken. En dan kan het zomaar zijn dat die ene persoon die jij aangesproken hebt, past in dat gat van Gods plan, wat nog uitgevoerd moet worden. En wat een geweldige uitwerking in de wereld zal hebben. Kun je je toch niet voorstellen dat Jozef, omdat hij verkocht werd naar Egypte, de onderkoning werd? Nogmaals, wij weten hoe het afliep. Maar Jozef wist dat niet. Hij had geen idee. Het enige wat hij had was zijn droom. Dromen. Twee dromen. En als die dromen van God waren, en dat waren ze, dan waren ze diep in zijn hart geland. En dan had dat, zeg maar, een voedingsbodem voor zijn ogen die op God gericht waren. Want hij wist ergens diep van binnen, het gaat een keer gebeuren. Daarom is de openbaring die je van God krijgt zo belangrijk om vast te houden. Om echt gewoon op gericht te blijven. Als God iets persoonlijks tegen jou gezegd heeft, dan is dat omdat hij van je houdt en omdat hij voor je wil zorgen en omdat hij een plan heeft met je leven en omdat hij echt iets wil doorgeven. Jozef heeft de les geleerd dat God zich zal wreken en dat hij dat niet hoefde te doen. Hij had best wel de macht. Hij had zijn broers allemaal, want hij was de onderkoning van Egypte. Hij had ze kunnen straffen, hij had ze kunnen pesten, hij had ze kunnen treiteren, hij had er van alles mee kunnen doen. Maar hij koos ervoor, een keuze, Hij koos ervoor om het niet te doen. Hij koos voor het karakter van God. De vergevingsgezindheid die God hem geleerd had. Net zo goed als hij heeft de vrouw van Potifar vergeven. Want als hij dat niet gedaan had, dan had hij ze een kopje kleiner gemaakt. Toch? En dan had hij nog gelijk gehad ook. In de ogen van mensen in ieder geval. Iedereen zou hem gelijk gegeven hebben. Hij heeft het niet gedaan. Door het leven van Jozef overleefde het volk Israël. En werd de profetie van leven in Egypte en de daaropvolgende uittocht en alles wat daarbij hoort een feit. En ook dit verhaal in het Oude Testament maakt deel uit van de plannen van God om de Messias uit Israël geboren te laten worden. En is daarom een groot deel van de heilsgeschiedenis. Jozef paste in het plan van God om de Messias geboren te laten worden. Om Jezus geboren te laten worden, heeft Jozef geleden. Heeft Jozef zijn karakter laten vormen. En heeft Jozef een belangrijke rol gespeeld in de totale heilsgeschiedenis. En weet je, God heeft ons niet voor niks uit de duisternis geroepen en geplaatst in het koninkrijk van zijn licht. Jij en ik passen in de heilsgeschiedenis van God. Wij, jij en ik, zijn de enige Jezus die mensen ontmoeten. Daarom verlangt God ernaar om heel dicht bij ons te leven. En daarom heeft hij ons zijn Heilige Geest gegeven. Weet je, dichterbij, zelfs de intimiteit in een huwelijk, wat het meest intieme is wat mensen bij elkaar kunnen zijn, is niets vergeleken bij wat God gedaan heeft door zijn Heilige Geest in ons uit te storten. En omdat hij dat gedaan heeft, is overal waar wij komen en overal waar wij zijn, een vertegenwoordiging van Christus aanwezig. Als je ergens komt, wie je ook bent, Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met je alle dagen. Tot aan de volleinding van deze wereld. Dat komt omdat hij woning heeft gemaakt in je hart. En overal waar je gaat, neem je Jezus mee. En eigenlijk was dat ook wat er bij Jozef gebeurde. Want God had zijn hand op Jozefs leven. En overal waar Jozef kwam, was Gods aanwezigheid. Want God was Jozef goedgezind. God is jou altijd goedgezind. En in één dag kan alles wat je meegemaakt hebt aan ellende, aan rottigheid, aan teleurstelling, aan alles, kan in één dag veranderen. Net als dat bij Jozef gebeurde. In één dag had hij een nieuwe baan, een nieuwe jas, een zegelring en niet zomaar een baan, maar hij werd onderkoning. En hij kreeg ook nog een vrouw. Op diezelfde dag. Want de farao zei, ik geef je de dochter van de hoge priester tot vrouw. Eén dag in het leven van Jozef. Kan ook één dag in jouw leven zijn. Misschien ben je al 20 jaar aan het worstelen. Of 13 jaar. Of 2 jaar. Vergeet even die kipding. En denk even terug aan de geschiedenis die al zo lang geleden plaatsgevonden heeft. Laat het zakken in je hart. En accepteer het als een waarheid. Dat God een plan heeft met je leven. En dat in één dag alles kan veranderen. hebt een hoopvolle toekomst. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je hebt een hoopvolle toekomst. En weet je, soms duurt het wat langer voordat gebeden verhoord worden. Maar ze worden verhoord. Want Gods plan gaat altijd door. Altijd. Amen.